Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin hoopt voor te gaan dominee Mark Bergsma, ook van harte welkom. Er zijn geen verdere mededelingen. We willen beginnen met het luisteren naar het luisterlied en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen wij gaan staan en dan samen stil zijn om zo ons voor te bereiden op een ontmoeting met de Heere onze God. Zullen wij samen onze afhankelijkheid van God al zingend beleiden? Die hemel en aarde gemaakt. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Dan zullen we nu wel gaan zingen. Gezang 427, de versen 1, 2 en 8. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, wij komen voor uw aangezicht. Met wie wij zijn, met de dingen die we dan meenemen, hier de kerk in. En dat kan zoveel zijn. Herinneringen aan de afgelopen week, zorgen die ons hart beklemmen, verdriet, rouw. Dingen waar we tegenop zien de komende week. Vreugde, dankbaarheid, verlangens. Heere, zoveel kan het zijn. En dan bidden we u dat u ons met alles wat we zijn, want zo mogen we komen. Dan bidden we u dat we mogen merken dat we hier bij u op onze plaats zijn. Omdat het goed is om bij u te zijn. Omdat u een genadige God bent. Die niet van ons vraagt dat wij de dingen die in ons leven misschien lastig liggen of niet goed zijn, eerst zelf oplossen. Maar dat u een God bent die ons nodigt om met die dingen te komen. En dus ook hier in de kerk. En dan leggen we ze voor u neer. En dan bidden we dat u troost geeft waar troost nodig is. Moed geeft waar moed nodig is. Vergeving geeft waar vergeving nodig is. De leiding van uw geest geeft waar wijsheid nodig is. Dat u ons een open hart geeft voor uw woord. Wat we zo meteen zullen openen. Waarvan we geloven dat wanneer het geopend wordt, we daarin u zelf horen. U, de almachtige grote God, die tot ons spreekt. Heere, mogen we vanmiddag merken dat dat woord onder ons kracht heeft. Kracht om te doen wat u behaagt, wat u goed vindt om met uw woord te doen in onze levens. En dan mogen we vanmiddag van u een hoopvol woord ontvangen. En dan bidden we dat het ons ook hoop mag geven. Dat wij zelf het luisteren niet in de weg staan, maar dat u ons hart vrij maakt. Heren, misschien zien we op tegen de komende week als we weer naar school moeten. Heere, wil ons rust geven bij u. Of misschien hebben we er juist zin in. Wil ons dan ook rust geven bij u. Dat wij mogen weten dat u met ons meegaat. Naar school of misschien als we weer aan het werk gaan. Naar ons werk of als we thuis zijn. En laat deze dienst ook daaraan mogen bijdragen. Dat wij mogen beseffen dat ons leven met alles wat daar speelt, dat onze dierbaren en hen die ons omgeven in uw handen ligt. Zo bidden wij in de naam van Jezus. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven. Die zijn voor het kerk en het kerkverband. Wanneer we dat gedaan hebben, en dat is een voorrecht, want wij krijgen veel en dan kunnen we dus ook veel delen. En dan zingen we daarna samen uit de opwekkingsbundel nummer 59.
Wij willen lezen 1 Petrus 1, versen 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich ook, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hem was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen.
Misschien ken je hem wel, of kent u hem wel, de Atlas van de Belevingswereld. Is er iemand die dat iets zegt? Ja, één iemand zie ik daar achterin. Het is een soort atlas, met allemaal kaarten daarin, maar niet zoals een gewone atlas. In een gewone atlas staan er dan de namen van rivieren en van provincies en van steden en van landen in. Maar in die Atlas van de Belevingswereld staan allemaal fictieve kaarten. Dus het ziet eruit als een gewone atlas, maar dan staan er in plaats van die namen van plaatsen en rivieren, staan er dan dingen als, geheim, liefde, plezier, geborgenheid, verlangen, angst, thuis, hoopvol, dat soort woorden. En als je dat nou eens voor je eigen regio moet doen. Hè? Stel dat het even een atlas was waarbij de kaart dan nog een beetje klopt. Want dat is in dat geval van die atlas niet echt zo. Maar stel dat het deze regio zou zijn. Regio rondom Dordrecht. En je zou daar zo'n soort woord op moeten plakken. Zo'n woord als hoopvol, angst, verdriet, geborgenheid, zulke soort woorden. Wat voor woord zou dat zijn? Denk daar eens even over na. Je eigen regio. Is er iemand die dat woord ook wil zeggen? Ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar hier even hardop. Dan roep ik het nog wel een keer en kan iedereen het horen. Iemand die een woord bedacht heeft? Hoop. Ja, een hoopvolle regio. Nog iemand? Geborgenheid. Nog iemand?
Verbinding.
Wat zei u?
Verbinding.
Verbinding, ja, ja. Dat zijn mooie woorden. Stel nou eens dat je dat doet voor je eigen leven. Hè? Dus dat je het dan niet hier op de regio plakt, maar dat je dat eens even op je persoonlijk leven doet. En dat je denkt daar eens over na. Dat ga ik niet vragen hoor, dus wees maar gerust. Maar denk daar eens even over na. Wat voor woord zou dat zijn? Zou hoopvol een woord zijn? Ik heb hem al gehoord, hoop. Maar zou hoopvol ook een woord zijn wat je dan zou kiezen voor je eigen leven? Als we deze oefening, zullen we maar zeggen, als we dat nou zouden doen voor de regio waar Petrus zijn brief aanschrijft. Klein-Azië, hij noemt een aantal plaatsen, Pontus, Galatië, Cappadocia, etc. Helemaal plaatsen in wat Klein-Azië heet, wat noemen we tegenwoordig Turkije. Dus daar ongeveer, die regio. Ik denk dat als we dat zouden doen voor die regio in de tijd van Petrus, dat hoopvol niet het eerste woord zou zijn waar de mensen mee zouden komen. De cultuur in die dagen was niet bijster optimistisch of hoopvol. Ga maar na, je leven was uiterst onzeker. De kindersterfte was enorm. Af en toe een epidemie waarbij dan ook nog wel het een en ander aan slachtoffers viel. Sowieso hadden de mensen geen hoge levensverwachting. En voor het grootste gedeelte van de bevolking gold dat ze in armoede leefden. En als je geen Romeins staatsburger was, en dat gold voor heel veel mensen, want dit gebied was bezet door de Romeinen. Maar als je geen staatsburger was, geen Romeins staatsburger, ja, dan had je te maken met een grote mate van rechtsonzekerheid. Voortdurend grote onzekerheid over je leven dus. Dus ik denk niet dat als je dat de mensen toen en daar gevraagd had, dat hoopvol nou bovenaan hun lijstje had gestaan. Als je dan vervolgens eens zou inzoomen op de christenen daar, dan moet je even weten, de christenen daar, dat was maar een piepkleine minderheid. Er is best een mogelijkheid dat tenminste een deel van die mensen daar terecht gekomen zijn omdat ze uit Rome verdreven zijn. Het woord wat hier gebruikt wordt voor vreemdelingen is een woord dat gebruikt wordt voor mensen die ergens wonen zonder dat ze daar burgerrechten hebben. Dus je kan je voorstellen dat daar mensen, christenen, ook op die manier terechtgekomen zijn, verdreven. En dan heb je nog niet veel rechten. Bijna niet. En dan was je christen. Nou, dat betekende ook wel het een en ander in die samenleving. Dat betekende bijvoorbeeld, als je christen was, dan deed je niet mee met de godenverering, de afgodenverering. Nou was die maatschappij vol van die godenverering. Op allerlei manieren, overal eigenlijk. Je deed niet mee aan de keizerverering. En op het gebied van seksualiteit had je een andere moraal. En dat maakte dat als je christen was in die samenleving, dat ongelooflijk ingewikkeld was. Echt niet gemakkelijk. In de tijd dat Petrus deze brief schrijft, is er waarschijnlijk nog geen sprake van vervolging van overheidswegen. Dus dat de christenen het moeilijk hadden omdat de overheid tegen hen optrad. Maar je moet eerder denken aan dingen als uitsluiting, spot, laster, je baan, dat betekent je hele bestaansgrond, zomaar kunnen verliezen, zulke dingen. Je moet dus denken aan een minderheid die heel kwetsbaar is en soms gevaar liep. Nou, hoopvol, ik weet niet Of ze dat hadden gezegd, ik weet het niet. Maar als je kijkt naar de brief die Petrus schrijft, dan gaat het daar juist over hoop. Nou, daar komen we zo op terug. Maar als we eerst nog eens even kijken naar die situatie en we zouden eens weer terug naar ons gaan. En we zouden onze situatie eens vergelijken met waar Petrus zijn brief aanschrijft aan de mensen daar. Nou, dan zie je denk ik verschillen en overeenkomsten. Nou, dat kan bijna niet anders. Ik weet niet hoeveel meer mogelijkheden je hebt, maar goed. Maar laten we eens met de verschillen beginnen. Eén verschil is waar we vandaan komen. Deze christenen die leefden in een cultuur die door en door heidens was. En christen zijn leverde in die cultuur geen enkel voordeel op. Dat was voor deze christenen ook volstrekt helder. Je wist ook dat als je in die cultuur christen werd, dat je het heel erg moeilijk ging krijgen. Voor ons is die situatie heel anders. Wij komen eigenlijk uit de omgekeerde situatie. Nog niet zo heel erg lang geleden was christen zijn in onze maatschappij een pre. En in ieder geval zeker geen nadeel. Er zijn vast ouderen onder jullie die dit nog meegemaakt hebben. Als je in militaire dienst ging en je deed nergens aan, je was niks, dan vulde men automatisch hervormd in. Klopt toch? Nou, daar kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen, denk ik. Het is anders geworden. En ik denk dat we daar in de kerk soms ook nog wel een beetje aan moeten wennen. Dat het in sociaal opzicht een nadeel kan zijn om christen te zijn. En ik denk dat we dat steeds meer beginnen te beseffen. En ik denk ook dat de brief van Petrus daarom voor ons ook steeds herkenbaarder wordt. Nou, dat is één verschil. Waar komen we vandaan? Het tweede verschil, en dat is denk ik het belangrijkste verschil, is gewoon simpelweg de schaal van het ongemak. Bij ons op zijn meest mild ongemak, zou ik zeggen. Als je er dat christen zijn soms tegen je werkt. Ja, dat mensen je echt helemaal niet begrijpen. Mensen je soms raar vinden. Toen ik gewoon werk deed, zeg maar, nog niet als dominee. Ik had er eigenlijk bijna nooit last van. Zelden. Meestal vriendelijke reacties. Dus als we er al mee te maken hebben. Ik zeg niet dat het niet voorkomt. Hè, want er zijn misschien best wel onder jullie die daar wel mee te maken hebben. Dat mensen negatief op je reageren omdat je christen bent. Dat komt ook voor, dat weet ik. Maar de schaal van het ongemak is echt wel van een andere orde dan waar de christenen, waar Petrus aanschrijft, mee te maken hebben. Voor hen kon het bijvoorbeeld betekenen dat ze plotseling van de een op het andere moment alles kwijt konden zijn. Totaal buitengesloten worden en soms zelfs in je leven bedreigd. En dat allemaal omdat je gegrepen bent, uitverkoren, zo zegt Petrus dat in vers 1, door God. Dat is wel een verschil. Nou, dat zijn verschillen. Toch, en dan komen we bij de overeenkomsten, toch herkennen we denk ik ook steeds meer van wat deze christenen meemaakten. Want, overeenkomst, net als zij, zijn wij in ons land inmiddels een minderheid. En je kan meemaken dat mensen je echt vreemd aankijken. En dat je zoiets gelooft. En dat je echt gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat in hem God zelf naar de aarde is gekomen. We hebben net kerst gevierd als babytje. Niet alleen als een mooi verhaal, maar dat je dat echt gelooft. Ik bedoel dan echt, hè, echt. Mensen kunnen je soms vreemd aankijken. Of je hebt een seksuele moraal die voor velen onbegrijpelijk is. Of je bent op je werk een uitzondering. Of je voelt de maatschappelijke druk om gewoon mee te doen met wat iedereen doet. Doe eens even normaal. Zo doen we dat toch hier. En jij doet het anders. Omdat je gelooft. Of dat je voelt dat het in onze maatschappij helemaal niet zo heel gemakkelijk is om vol te houden om Jezus te volgen. Dat je dat aanvoelt. Soms misschien dat mensen je een beetje belachelijk maken. Hoe ga je daarmee om? Nou, het is verrassend wat Petrus allereerst schrijft. Na de briefopening. Hij schrijft dan niet zoiets als, nou, dat is ook moeilijk voor jullie, zeg. Hij schrijft niet, ik leef met jullie mee, sterkte. Nee, wat hij schrijft is, geprezen zij God. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die atlas waar we mee begonnen, waar je allemaal woorden als moeite, verdriet, verlies, angst en zo misschien in die regio had verwacht, daar schrijft Petrus, geprezen zij God. Barmhartigheid, nieuw leven en vooral hoop. Als Petrus deze christenen in die situatie, waarbij je er dus van uit kunt gaan dat ze het echt heel lastig hadden, wil bemoedigen, dan begint hij met hoop. De hoop die deze christenen hebben. Want misschien als je het daar gevraagd had, hadden ze dat woord wel genoemd. Hoop. We hebben hoop ondanks al onze lastige omstandigheden. En Petrus begint daar juist mee. Voor deze mensen, hoop. Laten we kijken wat Petrus bedoelt. Want hoop is belangrijk. Als mensen hoop kwijtraken, dat is iets echt heel ernstigs. Als je geen hoop meer hebt. Mensen hopen bijna altijd nog ergens dat het goed komt. Dat er een medicijn komt voor die ziekte. Dat je je weer wat beter gaat voelen. Dat de therapie helpt. Dat je een goede baan vindt. Of een huis. Of een relatie die wel slaagt. Hoop. Dat is soms een van de laatste dingen die mensen opgeven. Maar soms moet het. Soms kun je niet anders. Want zulke menselijke hoop en de voorbeelden die ik noemde, dat gaat om menselijke hoop. Zulke menselijke hoop is dus ook altijd sterfelijke hoop. Want als het medicijn nou niet gevonden wordt, als sommige dingen niet hersteld kunnen worden, als de kans verkeken is, of als je sterft, dan is het uit met de hoop over de dingen die ik net noemde. Want het is allemaal sterfelijke hoop. Petrus heeft het hier in dit Bijbelgedeelte niet over sterfelijke hoop, maar over levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Levende hoop, dat is dus wat anders. Dat is hoop die niet sterft. Dat is hoop die nooit sterft. Levende hoop. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, denk eens aan Petrus zelf. Voor Petrus leek alle hoop vervlogen. Toch? Petrus was visser. En hij had alles opgegeven om zijn Heer te volgen. En op het ultieme moment laat hij zijn meester vreselijk in de steek. Verloochend. Gescholden. Voorbij zijn leven, kapot zijn geloof. Schuldig ten opzichte van zijn Heer en ten opzichte van God. En toen? Toen stond Jezus Christus op uit de dood. En hij liet zijn leerlingen en dus ook Petrus bij zich roepen. En toen sprak de levende opgestane Heer met Petrus. En nu leeft Petrus weer. Opnieuw geboren, noemt Petrus het. Opnieuw geboren, een totaal nieuw leven. Een diepgaande verandering. Waardoor? Door de opstanding. Doordat Jezus leeft en met hem spreekt. Wat is er anders geworden bij Petrus? Alles. Petrus is vergeven. Petrus is hersteld. Petrus heeft een doel. Petrus heeft een opdracht. En bovenal, het allerbelangrijkste, Petrus heeft de levende opgestane Heer Jezus in zijn leven. Geheiligd door de Geest. Dat is levende hoop. Petrus heeft hoop gekregen die niet meer kan sterven. Door de opgestane Heer Jezus Christus. En dat hebben die christenen allemaal op hun manier ook meegemaakt. Dat wat er met Petrus gebeurd is, dat herkennen ze. Dat weten ze. De levende Heer is ook in hun leven binnengekomen. Heeft ook hen die levende hoop gegeven. Ze waren zonder hoop en zonder God in de wereld, zoals Paulus dat schrijft. Maar nu hebben ze Jezus leren kennen en nu hebben ze hoop, levende hoop. Daar herinnert Petrus hen aan. Geprezen zij God. Hij heeft ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. De cruciale vraag is, ken je die levende hoop ook in je leven? Levende hoop ook in jouw omstandigheden. Die misschien, ik ken de meeste van jullie niet persoonlijk, die misschien best heel lastig zijn. Misschien ronduit moeilijk, dat weet ik niet. Maar ken je in, zelfs in dat soort omstandigheden, ken je deze levende hoop? Dat je weet wat er ook gebeurt. Maar de Heer Jezus is bij me. En mijn leven is in zijn hand. En dat gaat nooit meer weg. Zelfs niet als ik sterf. Sommige mensen piekeren erover. Ben ik eigenlijk wel opnieuw geboren? Is het eigenlijk wel voor mij die levende hoop? Soms wordt gedaan alsof wedergeboren, opnieuw geboren worden, een bepaald gevoel is. Of een serie gevoelens. Eerst diep berouw en dan grote blijdschap. Nu, dat kan zeker. En er zijn heel wat christenen die deze gevoelens heel nadrukkelijk kennen. Ik denk zelfs dat de meeste christenen deze gevoelens zullen kennen. En niet altijd in deze volgorde, niet altijd op dezelfde manier. Maar toch, hè, bij Jezus horen, dat is beslist geen koude bedoeling. En toch, berouw hebben of blij zijn op zichzelf, dat maakt je nog geen christen. Wat je christen maakt, is dat de Heer Jezus in je leven komt. Dat is het beslissende. Dat Jezus met je spreekt, net zoals hij met Petrus sprak. En dat jij luistert en gelooft. En dat je hem dus gaat volgen. Gaat gehoorzamen. Proberen hem te volgen daar waar hij gaat. Proberen te doen wat hij tegen je zegt. Omdat je weet dat hij van je houdt. Dat hij je falen vergeeft. Dat is waar het om gaat. Dat de Heer Jezus als je redder en je Heer in je leven aanwezig is. De Heer, de levende Heer Jezus, aanwezig in jouw leven met zijn vergeving. En dat je hem dan volgt. Dat is het nieuwe leven. Hoe gebeurt dat? Hoe komt het zover? Nou, dat is de zin van preken. Daarom staat hier zondags altijd een dominee of iemand anders die het woord van God doorgeeft. Dan spreekt de Heere God met u, met jullie. Daarmee bedoel ik niet dat de dominee altijd alles goed zegt. Dat doet hij niet. Maar wel dat wanneer het woord van God, de Bijbel, opengaat en daar uitgesproken wordt, dat woord naar u toegebracht wordt, dat daarmee God zelf naar u toe komt. Dat is de zin van preken. Petrus kreeg die preek van de Heer Jezus zelf. En het was een geweldige preek met 3 punten. Petrus, hou jij van mij? Petrus, wijd mijn lammeren. En dat dan 3 keer. In net andere bewoordingen steeds. En Petrus werd een nieuw mens. Door de opgestane Heer Jezus. De christenen in Turkije kregen die preek van de apostelen, van evangelisten, van andere christenen die het goede nieuws van de vergeving en de liefde en de goedheid en de aanwezigheid van Jezus, van God in Jezus, van de Heilige Geest in hun leven, die preek kregen ze van anderen. En ze kwamen tot geloof. Ook voor jullie, vergeving van zonden, ook voor jullie, nieuw leven. De levende Heer Jezus als redder en Heer in je leven aanwezig. En ze hadden hoop gekregen. Gegrepen door Jezus Christus. En jullie krijgen diezelfde preek vanmiddag hier in de kerk ook weer. Of misschien zit je hier vanmiddag wel voor het eerst in de kerk. Dan krijg je die preek vanmiddag voor het eerst. Of misschien heb je wel eens eerder gehoord van iemand anders. Maar hoe dan ook. Jezus zegt dat ook tegen jullie. Ook voor jou, ook voor jullie, ook voor u is er vergeving. Is er bevrijding. Is er nieuw leven. Je mag bij hem horen. Je mag hem op zijn woord vertrouwen. Dat is het belang van een preek. Dat God tegen je zegt. En zo zegt hij het vanmiddag ook tegen jou. Ook jij. Wie je ook bent, wat je omstandigheden ook mogen zijn, wat je ook allemaal maar met je mee mag zeulen. Ook voor jou vergeving van zonde. Ook voor jou Jezus in je leven. Zo zegt Hij het tegen je, ook vanmiddag. Voor ieder van jullie, niemand hier uitgezonderd. Dat is het wonderlijke, hè? Dat het woord van God zo werkt. Het mag vrij verkondigd worden. En het komt bij jullie allemaal persoonlijk aan. Want zo werkt het. Dat is waarom het woord van God verkondigd wordt. Voor jouw vergeving. Voor jouw liefde. Voor jou de levende Heer in je leven. En wanneer je dan ja zegt. En zegt dan op dat woord bouw ik mijn leven. Dan heb je dus levende hoop. Levende hoop die je niet ontnomen zal worden. En dan mag je zijn weg gaan. En dan mag je hem leren gehoorzamen. Dan ben je opnieuw geboren. Je hebt nieuw leven gekregen. Door het woord van God te geloven. Zo gebeurt het. Weet je waarom ik dat zo zeker weet? Dat dit het is. Als het gaat om opnieuw geboren worden. Het is omdat Petrus het zelf zegt. In ditzelfde hoofdstuk. Dat woord opnieuw geboren worden. Dat wordt in ditzelfde hoofdstuk nog een keer gebruikt. Door Petrus. In vers 23. En dan zegt hij er iets bij. U. Die opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk. Maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende. En eeuwig blijvende woord. Van God. In vers 3 staat het zo. Wedergeboren, opnieuw geboren worden door de opstanding. In vers 23 staat het zo. Opnieuw geboren worden door het woord van God. Zo word je dus opnieuw geboren. Doordat God met je spreekt. Doordat het levende woord zelf, Jezus, je aanspreekt. En dan werkt de Heilige Geest. En er wordt van jou gevraagd. En luister jij. En geloof je. Zeg je er ja op. Bouw je, hoe schuchter misschien ook, je leven daarop. Dan heb je levende hoop. Dat kan je jezelf niet geven. Immers, zoals je jezelf ook niet kan laten geboren worden. Maar God geeft het je. Door zijn woord en geest. Door de opstanding van Jezus Christus. Doordat hij met je spreekt. Door dat levende en eeuwig blijvende woord van God. Als je dat kent, dan heb je iets in je leven dat je door geen moeilijke omstandigheid ontnomen kan worden. Alles, bijna alles, kan dood. Maar het woord van God niet. Het houdt eeuwig stand. Jezus, hij sterft niet meer. En als hij in je leven is, dan is dat dus levende hoop. Ik wil eindigen met een paar consequenties van wat dit betekent in je leven, deze hoop. 4 dingen. Het betekent iets voor hoe je omgaat met de dood. Dat is het eerste. Ook als je niet beter wordt, dus. Er is hoop. Weet je wat een van de redenen was waarom de vroege kerk zo hard groeide? En natuurlijk de reden is dat de Heer Jezus met zijn woord werkte met zijn Heilige Geest. Dat is de reden. Maar als je het een beetje meer van de sociologische kant, van de sociale kant dus bekijkt, dan was een van de redenen waarom de kerk toen heel hard groeide, was omdat de christenen anders omgingen met de dood. Als er pest uitbrak in de stad, dan bleven de christenen in de stad wonen om daarvoor de zieken te zorgen, terwijl anderen uit de stad wegvluchten. Want ze hadden hoop. Ze wisten, natuurlijk, dan is er grotere kans dat je ziek wordt. Maar ze hadden hoop die voorbij de dood ging, dwars door de dood heen, eeuwig leven door Jezus hun Heer en Redder. Nou, dat is het eerste. Hoop in de omgang met de dood. Wie sterft met de levende Heer in zijn leven, die zal ook bij diezelfde levende Heer thuiskomen. Dat is hoop en dat maakt alles uit. Voor jezelf, maar het is ook een enorme troost voor als je mensen verliest. Dat is het eerste. Het tweede is, je hoop is ook niet afhankelijk van omstandigheden. De christenen daar hadden het ontzettend lastig. Maar ze hadden wel hoop. Om hen heen zagen ze hoe mensen hun hoop stelden op macht, op rijkdom, op goede connecties met invloedrijke mensen. En dat was in die samenleving ontzettend belangrijk. En hoe betrekkelijk ook dat soort hoop was. Vandaag rijk en machtig, morgen alles kwijt. Vandaag gezond en morgen ziek. Vandaag populair en morgen uit de gratie. En dat kon in die samenleving ontzettend serieuze consequenties hebben. Die hoop die zij hadden, die liet hen niet in de sterk. Zij hadden een in de steek. Zij hadden een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd, zoals Petrus dat in vers 4 en 5 zegt. En voor ons is dat niet anders, hè? Echte hoop zit hem niet in je spullen, niet in je rijkdom, niet in je populariteit. Echte hoop vind je bij God. Bij Jezus, in wie God naar je toe komt. Levende hoop is blijvende hoop. Wat je omstandigheden ook mogen zijn. Dus dat is het tweede. Het maakt uit voor hoe je omgaat met de dood. Het maakt uit hoe goed je omgaat met je omstandigheden. En het derde, zulke hoop geeft je ook een doel. Ja, natuurlijk, het kan een tijdje goed met je gaan. Je kunt succes hebben en ik hoop dat het goed met je gaat. En dat je succes hebt. Dat vindt iedereen fijn. Maar is dat echt de hoop? Gaat het je echt wat opleveren? Als je er een tijdje leuk uitziet. Of als je een tijdje populair bent. Gaat het je echt wat opleveren? Dat je rijk bent. Of het een tijdje gezellig hebt met je vrienden en familie. Wat is het doel daarvan? De Franse socioloog Jacques Ellul merkt over mensen in de moderne tijd op. Mensen zijn met astronomische snelheid nergens naartoe onderweg. Mensen zijn met astronomische snelheid nergens naartoe onderweg. Als je levende hoop hebt, dan hoeft het allemaal niet zo snel. Maar dan gaat het wel ergens heen. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is het derde. Het maakt uit voor hoe je omgaat met de dood. Het maakt uit voor hoe je omgaat met omstandigheden. En het geeft je een doel. En het laatste is het vierde. Het betekent ook iets voor hoe je met anderen omgaat. God heeft je opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. Letterlijk. Tot een levende hoop. Jij dus. Je hebt niet alleen hoop gekregen, je bent ook hoop. Ook voor anderen. Merken die anderen dat ook aan je? Dat je door Jezus ook hoop voor hen hebt. Als je kinderen hebt, merken jouw kinderen aan jou dat jij door je geloof in Jezus Christus hoop voor ze hebt. Hoe goed is dat? Dat je kinderen dat aan je merken. Of hier in de gemeente. Merken de jongelui en de kinderen hier in de gemeente aan jullie dat jullie door Jezus hoop voor hen hebben? Nou, er zitten hier heel wat jongelui, je kunt het ze vragen na die tijd, na de dienst. Merken ze dat? Dat er hoop is, hier in de kerk. Merken jullie het? Of als je leraar of lerares of meester of juf bent, je leerlingen, merken ze het aan je? Dat je hoop voor ze hebt. Hebben wij hoop voor de hopelozen? Hoop hier in de kerkgemeenschap. Dat de kerkgemeenschap een plek van hoop is. Niet omdat we hier alles goed doen. Integendeel, zal hier vast ook van alles en nog wat misgaan, bij ons wel. Maar hoop, omdat Jezus er is, de levende hoop. Voor onszelf, maar ook voor hen die zoeken naar hoop. Dat is het vierde. Hoop voor anderen. Hoop dus. Hoop als woord voor je leven. Hoop als woord voor de kerk. In allerlei omstandigheden. Jezus leeft en door het geloof in hem, dan leef je ook. En door hem komt het goed. Met jou en met de wereld. Daar zorgt hij voor. Dat is levende hoop. Amen. Zullen wij samen gezang 85 zingen. Versen 1 en 2 uit de bundel Weerklank. Dat is een berijming van het eerste gedeelte van het schriftgedeelte dat we net lazen en hoorden. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij prijzen uw grote naam. Dat u zo'n God bent, die niet zwijgt, maar spreekt. Dat u een God bent, die niet ver weg blijft, maar heel nabij komt in uw Zoon Jezus Christus. Dat u mensen zoals wij opzoekt. En ze hoop geeft, waar menselijk gezien misschien wel helemaal geen hoop meer was. Dat u levende hoop geeft. Die ons nooit meer afgenomen kan worden, daar waar wij op zijn meest slechts sterfelijke hoop van onszelf kunnen hebben. Heren, wij prijzen u om wat u geeft door uw woord, ook vanmiddag weer. Heren, wil zo in onze levens komen, dat we niet meer om uw woord heen kunnen. Maar dat we er op bouwen, dat we er door getroost worden. Dat het ons mag helpen om in deze wereld te leven. Met alles wat we met onszelf meedragen, met alles wat we tegenkomen om ons heen. In de kring van familie. Hier in de regio, hier in de kerk, in de wereld, waar zoveel nood en ellende en moeite is. We danken u voor het woord van hoop. Heren, wanneer we het soms moeilijk vinden om daarop te bouwen, help ons dan met uw Heilige Geest. Dat we de kaarten van ons leven op uw woord zetten. Heren, wij prijzen u dat we dan mogen weten dat we niet bedrogen uitkomen. Maar dat uw woord stand houdt voor eeuwig. En wanneer we daarop bouwen, wij dus ook. Heren, dat geeft u. En we danken u ervoor. Heer, als we misschien aarzelen en twijfelen, misschien zitten we hier zo wel. Help ons dan over de drempel met uw Heilige Geest. Dat hoe voorzichtig of schuchter misschien ook, we toch ja zeggen op wat u tegen ons zegt. Omdat u het zelf zegt. En Heer, als we hier zitten en eigenlijk niet willen, en dat bidden we ook voor mensen om ons heen, waarvan we dat vermoeden of weten. Heer, wil dan net als bij de apostel Paulus het zo doen, dat u met uw liefde hen overrompelt. En geeft dat verzet gebroken wordt, een nieuw leven ontvangen wordt. Leven dat bol staat van uw liefde, van hoop. Heren, we bidden u ook voor de komende week, dat we met die hoop mogen gaan op weg, met wat we dan ook maar tegenkomen. In onze kleine kring, in ons gezin, in onze familie, onder onze vrienden, op school, op het werk, thuis en in onze buurt. De dingen die we hier in de kerk doen, waar we bij betrokken zijn. Heere, zegenen ieder hier met uw Heilige Geest, die levend maakt. Zegen uw woord. Heren, dat ook deze gemeente een plek van hoop mag zijn. Dat is ze, omdat uw woord van hoop er klinkt, steeds weer. Dat is ze, omdat hier in de gemeente zoveel die hoop kennen. Dat is ze, omdat het gedeeld mag worden. En wilt u dan met uw Heilige Geest komen, zodat mag blijken hoe vol van kracht, liefde en leven uw woord is. Heere, help ons zo deze week in. En ga met ons mee zoals u ook belooft dat u ons nooit zult loslaten. Voor tijd en eeuwigheid. Zo loven we en prijzen we u. Zo danken we en bidden we u. In de naam van Jezus. Amen. Wij zingen samen opwekking 400. Liefde was het. Laten wij samen en hardop ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij zingen op Psalm 102, het 13e vers. Ontvang de zegen van God om daar deze week mee in te gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.